Ik lees uit 1 Samuel 15.
Fijn dat hier een glas water staat. Naar de koffie is dat toch een beetje... 1 Samuel 15, dat las ik van de week. En dat hoofdstuk is wel heel bekend, denk ik, voor ons. Maar ik denk dat we er wel heel veel lessen uit kunnen leren. Het gaat over koning Saul. En koning Saul is al wel een tijdje dood. Maar misschien als we dit straks lezen en over nadenken, ontdekken we dat hij misschien toch nog wel af en toe leeft in onze eigen harten. Dat, ik herken wel dingen uit mijn eigen leven, dingen die we in koning Sauls leven zien, die we misschien ook wel in ons eigen leven terugzien, hoe wij met God omgaan. Dus dat is eigenlijk de vraag om mee te nemen van, leeft koning Saul misschien stiekem toch ook nog een beetje in mijn hart? En de thema's waar ik onder andere over na wil denken met jullie is... denk het hoofdthema is, God wil gehoorzaamheid in ons leven. Als we hem volgen wil hij dat we hem gehoorzaam zijn. En je ziet dat bij Saul, dat hij heel veel last heeft van trots, een hypocriete levenswandel en het sluiten van compromissen. En daar herkende ik wel zeker in mijn eigen hart bepaalde periodes van mijn leven. Maar het is net met gras maaien. Dat op een gegeven moment denk je dat het weg is en dan komt het toch weer omhoog. Dus misschien herkennen we dat ook wel in ons eigen leven. In ieder geval, ik wil het hele hoofdstuk lezen. En dan kijken we gewoon hoe ver we komen met het bespreken ervan. Er staat, toen zei Samuel tegen Saul... De Heer heeft mij gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Luister daarom naar de woorden van de Heer. Zo zegt de Heer van de legermachten, ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen en versla Amalek en alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap, en van kameel tot ezel. Saul riep het volk op en telde hen in Telaim. 200.000 man, voetvolk, en 10.000 mannen van Juda. Toen Saul bij de stad van Amalek kwam, legde hij een hinderlaag in het dal. En Saul liet tegen de Kenieten zeggen, ga weg, trek uit het midden van de Amalekieten, opdat ik u niet samen met hen wegvaag. Want u hebt goede tierenheid bewezen aan al de Israëlieten toen zij uit Egypte kwamen. Toen gingen de Kenieten weg uit het midden van de Amalekieten. Saul versloeg de Amalekieten vanaf Havila tot in de richting van Sur, dat tegenover Egypte ligt. Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend, maar al het volk sloeg hij met de ban met de scherpte van het zwaard. Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen, en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. Toen kwam het woord van de Heer tot Samuel. Ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat hij zich achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de Heer. Samuel stond 's morgens vroeg op en ging Saul tegemoet. Het werd Samuel verteld, Saul is in Karmel gekomen en zie... Hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht. Daarna is hij omgekeerd en hij is doorgegaan en naar Gilgal gegaan. Toen kwam Samuel bij Saul. En Saul zei tegen hem, wees gezegend door de Heere. Ik heb het woord van de Heere uitgevoerd. Toen zei Samuel, wat is dit dan voor een geluid van schapen in mijn oor? En een geluid van runderen dat ik hoor? Saul zei, die heeft men van de Amalekieten meegebracht. Want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om de Heere, uw God, te offeren. Maar het overige hebben wij met de band geslagen. Toen zei Samuel tegen Saul, houd op. Dan zal ik u vertellen wat de Heere vannacht tot mij gesproken heeft. En Saul zei tegen hem, spreek. En Samuel zei, is het niet zo dat u, hoewel u klein in eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent? En dat de Heere u tot koning van Israël gezalfd heeft? De Heere heeft u op weg gezonden en gezegd, ga heen, sla de zondaars met de ban, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de Heere, Maar bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere? Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb toch geluisterd naar de stem van de Heere. Ik heb Agag, de koning van de Amalekieten, meegebracht. Hij zegt, ik heb toch geluisterd naar de stem van de Heere en ik ben toch de weg gegaan waarop de Heere mij gezonden hebt. Ik heb Agag, de koning van de Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik met de band geslagen. Het volk heeft van de buit meegenomen, schapen en runderen, het beste van wat onder de band valt, om aan de Heere uw God te offeren, in Gilgal. Maar Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers, als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn, beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en afbeeldendienst. Of beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb, want ik was bevreesd voor het volk en ik heb naar hun stem geluisterd. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij terug. Dan zal ik mij voor de Heere neerbuigen. Maar Samuel zei tegen Saul, ik zal niet met u terugkeren. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft de Heere u verworpen, zodat u geen koning meer over Israël zult zijn. Toen Samuel zich omkeerde om weg te gaan, greep hij een punt van zijn mantel, maar deze scheurde. Toen zei Samuel tegen hem, de Heere heeft vandaag het koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven, die beter is dan u. Ook liegt de onveranderlijke van Israël niet. En hij heeft er geen berouw over, want hij is geen mens dat hij ergens berouw over zal hebben. Hij zei, ik heb gezondigd. Eer mij nu toch voor de oudsten van het volk en voor Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij voor de Heer uw God zal neerbuigen. En toen keerde Samuel met Saul terug. En Saul boog zich voor de Heer neer. Toen zei Samuel, breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. Agag ging fier naar hem toe. En Agag zei, de bitterheid van de dood is beslist geweken. Maar Samuel zei, zoals uw zwaard de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft, zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden. En toen hakte Samuel Agag in stukken voor het aangezicht van de Heere in Gilgal. Daarna ging Samuel naar Rama en Saul ging naar zijn huis in Gibea, waar Saul woonde. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe. Maar Samuel rouwde over Saul. De Heere had er berouw over dat hij Saul tot koning over Israël aangesteld had. Het is niet echt een heel vrolijk verhaal dit. Maar ik vond het wel, ondanks ik het verhaal kende, toch wel weer schokkend om te lezen wat er dan gebeurt in het hart van Saul en de gesprekken die gevoerd worden. Dus ik zou graag de versen langsgaan en af en toe bij een vers iets kort willen delen over iets wat ik daarover las of tegenkwam, over nagedacht heb. En dan hoop ik dat God het wil gebruiken als een spiegel. God wordt soms als een spiegel waarin hij ons laat zien wat in ons hart is, zodat we het gaan zien, ons ervan kunnen bekeren en dat er verandering in ons leven kan plaatsvinden. Allereerst in vers 1 lazen we dat Samuel tegen Saul zegt en herinnert hem eraan dat hij tot koning gezalfd was. Hij was door God tot koning gezalfd met het idee, hij moet het volk van God gaan leiden, voorgaan als koning. Het volk had God verworpen als koning en wilde een eigen koning en die kregen ze. En Saul moest het volk voorgaan. Hij was daarvoor gezalfd. Om God te dienen, om het volk te dienen. En zo zijn wij als christenen ook gezalfd met Gods geest. Gods geest woont in ons. Hij heeft ons gezalfd om goede werken te doen. Zoals we in Efeze 2 lezen, we zijn gered, we zijn gerechtvaardigd door zijn genade. En hij heeft goede werken voor ons voorbereid om daarin te wandelen. Ook wij zijn gezalfd om gehoorzaam te zijn, om Gods wil te doen in ons leven. Niet om onze redding daarmee te verdienen. Daar hebben we het vanochtend uitgebreid over gehad. Onze redding ligt niet in wat wij doen, maar in het bloed van de Heer Jezus. Maar hij heeft ons gered, zodat wij gehoorzaam zouden zijn als kinderen. En dan herinnert God hem eraan aan wat Amalek vroeger had gedaan in vers 2. En dat verhaal kennen jullie waarschijnlijk wel, dat op het moment dat Israël uit Egypte trekt, dan zijn ze bevrijd uit de slavernij. Maar op het moment dat ze moe zijn en op het moment op de plek waar ze het zwak zijn, achterin, waar de ouderen en de kinderen lopen, daar valt Amalek ze aan, in de rug. En God herinnert Saul hieraan. En God had ook al gezegd dat hij op een dag dat recht zou trekken. Dat hij een oordeel zou brengen over Amalek. Amalek was een vijand van Israël. En zo geldt voor ons als christenen dat wij hebben ook vijanden. Vijanden die ons vooral aanvallen als we zwak zijn, als we moe zijn, als de omstandigheden zwaar zijn. Dat is het moment dat we aangevallen worden. In onze rug. Op het moment dat je het niet ziet aankomen, dat je niet scherp bent, niet waakzaam bent. Maar wie zijn onze vijanden dan? Amalek is er niet meer, maar wie zijn onze vijanden? Nou ja, twee vijanden die we hebben zijn één, dat zal geen verrassing zijn, de duivel die ons aanvalt. Hij doet dat niet op dit soort momenten waarschijnlijk, op het moment dat je aan het zingen bent en God aan het aanbidden bent, hoewel kan ook. Maar waarschijnlijk op de momenten als je een hele zware dag hebt gehad, als je allemaal tegenslag hebt meegemaakt op die dag, je bent moe. En dan komt de verleiding, en dan komt de aanval, en dan komt de aanklacht. Zo werkt dat. Op het moment dat je zwak bent, valt hij ons aan. En ons vlees, het lichaam waar wij in wonen, wat nog niet verlost is, is zwak. En verlangt ook vaak terug naar het oude leven, naar oude Egypte. Zoals Israël verlangde naar Egypte. Zo is het voor ons ook. We hebben een nieuwe natuur gekregen, we zijn een nieuwe schepping in Christus. We hebben een verlangen om de Heer Jezus te volgen, maar we wonen nog steeds in ons lichaam, in het vlees. En dat vlees verlangt terug naar Egypte. En zodra we daar ruimte aan geven, dan wil het terug. En dat is vaak op het moment dat we moe zijn, als we het niet meer zien. En dan krijgt hij de opdracht om af te rekenen met die vijand. En dan op een gegeven moment zeggen ze tegen de Kenieten, dat staat in vers 6, krijgen ze de opdracht om uit het midden weg te trekken. Als waarschuwing waarom? Nou, de Kenieten hadden Israël wel goed gedaan. Ze hadden ze voorzien van wat nodig was. En bijvoorbeeld Jethro, de vader van Mozes, stamde ook af van de Kenieten. Dus ze hadden wel een speciale relatie met hen. Dus de Kenieten werden gewaarschuwd en gezegd, trek bij hen weg. Want dan worden jullie gespaard, dan zal jullie niks overkomen. En zo wordt ons ook opgeroepen in het Nieuwe Testament en het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament, opgeroepen om ons ver te houden van zonde. En om onze vrienden goed te kiezen. Als je vrienden kiest die Gods weg niet gaan, en je gaat trekt daar veel mee om, dan heb je kans dat je meegaat in hun weg. Dat je meegaat met de wegen van Amalek. Maar wij zijn geroepen om een andere weg te gaan. Om de weg van God te gaan. Betekent niet, zegt Paulus ook, dat betekent niet dat je uit de wereld zou moeten gaan. Dat je niet met ongelovigen zou mogen omgaan. Want dan zou je dus uit de wereld moeten gaan. Daar gaat het niet om. Maar kies je vrienden goed. Zorg ervoor dat je mensen in je omgeving hebt die ook de Heer Jezus volgen. Want waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Dat weten we nog van onze COVID-periode. Maar dat geldt ook in positieve zin natuurlijk. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Als je optrekt met mensen die de Heer Jezus volgen, waarbij je proeft, God werkt in hun leven en ze verlangen de Heer Jezus te volgen. Als je met dat soort mensen optrekt, dan word je ook bemoedigd en aangespoord. En dat je het verlangen krijgt, ja, zoals die broeder of zuster de Heer volgt, dat wil ik ook. En ik weet niet of je dat in je eigen leven herkent, maar ik heb best wel veel mensen gelukkig in mijn leven gehad. Vaak waren dat oudere broeders in mijn leven, ik heb het al vaak gezegd, die bij wie ik dat proefde. Bij wie ik zag, zij volgen de Heer Jezus al zo lang. En ik zie de vrucht in hun leven, ondanks de moeilijke omstandigheden misschien waar ze doorheen gegaan zijn. Hoe heerlijk het is om Jezus te volgen, dat wil ik ook. Nou, zo moesten de Kenieten wegtrekken uit het kwade, zodat ze niet in het oordeel zouden delen. En zo geldt het ook voor ons. Nou, dan krijgt hij de opdracht. Dat is een hele duidelijke opdracht. Het is ook wel misschien een moeilijke opdracht voor ons om te begrijpen in deze tijd. Maar God wil een oordeel geven via koning Saul. En de opdracht is duidelijk. Hij moet er radicaal mee afrekenen. Nou, dan staat er in vers 9. Is er een lichtknopje hier, geloof ik? Waar zit dat lichtknopje? Oh, hier. Dank. Ja. Ik heb mijn aantekening een beetje tussendoor gekrabbeld. Dus af en toe wat lastig lezen. Er staat dan in vers 9, of nou laat ik beginnen met vers 8. Er staat dan: aangebracht de koning van de Amalekieten, greep hij levend, maar al het volk sloeg hij met de ban, met de scherpte van het zwaard. Maar Saul en het volk spaarden Agag. Dus ze sloegen het volk met de ban, zoals dat moest, maar ze spaarden Agag, dus de koning van de Amalekieten. En de beste schapen en runderen. En wat bijna het beste was. De lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de band slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. Ja, dit is typisch ons menselijke hart. Dat we willen de Heer Jezus volgen en dan is de Bijbel soms heel duidelijk over wat het betekent om Jezus te volgen. De Heer Jezus zegt ook, wie mij wil volgen neemt zijn kruis op zich, moet zichzelf verloochenen en achter mij aangaan. En het beeld van de herder en de schapen is, je bent een schaapje van de herder geworden. En nu luister je naar de stem van de herder en waar hij heen gaat, daar ga jij ook heen. Je hebt geen ruimte meer om je eigen weg te gaan. Maar ons menselijke hart doet eigenlijk heel vaak wat Saul hier ook doet. We doen weliswaar wel wat God zegt, maar wel zoals wij zelf denken dat het goed is. Want hij staat dan wel, sloeg het volk met de ban, maar Agag, de koning, die niet. Dat was toch een mooi trofee om mee te nemen. Als een teken van de overwinning, een mooie herinnering. Was niet ongebruikelijk dat je de koning meevoerde en dan liet zien aan iedereen dat jij overwonnen had. Dat was niet wat God had gezegd. Het was een halfslachtige gehoorzaamheid. Het was niet helemaal zoals God het had gezegd. En dan ook, ja, die schapen en die runderen is ook zonde eigenlijk om dat allemaal te doden. Ik bedoel, die zijn nog goed. Daar kan je nog ontzettend veel goede dingen mee doen. Sterker nog, je zou ze aan God kunnen offeren. Dat is toch eigenlijk heel mooi, dat je dan dat ook nog aan God geeft. Daar komt hij later ook nog op terug, dat gebruikt als excuus. Maar dat is niet wat God had gezegd. God zocht niet iets naar een offer of iets wat aan hem gegeven moest worden. God vroeg gehoorzaamheid. En hoe vaak is het ook niet zo in ons eigen leven dat we, als God ons laat zien in ons hart welke zonden er nog leven, dat we eigenlijk niet echt bereid zijn om er afstand van te doen. Ja, we willen het wel, maar als het er echt op aankomt, ben je echt bereid om de consequenties daarvan te dragen. Om te stoppen met bepaalde zonden in je leven. En dat zijn dan misschien niet de duidelijke zonden die iedereen aan de buitenkant kan zien. Want daar stop je mee. Maar misschien wel de dingen die in je hart koestert. Misschien toch een bepaalde wrok richting iemand. Waarvan je toch wel het recht vindt dat je die mag houden. Want het is toch oneerlijk wat jou is aangedaan. Terwijl God zegt dat je de wrok moet laten varen en het oordeel aan hem moet overlaten. Of misschien zijn er bepaalde lievelingszonden die je koestert. Die je misschien minder doet of niet doet als anderen het zien. Maar als je alleen bent misschien dan toch. Of bepaalde verlangens die je nog steeds koestert in je hart. Waar je geen afstand van wil doen. Misschien bepaalde zonden van ongeloof. Waarvan God zegt dat we hem moeten vertrouwen. Maar ten diepste vertrouw je hem eigenlijk niet. En wil je toch liefst zelf controle houden over je leven. Ja, komt misschien wel bekend voor. Kom er heel dichtbij dan. Als ik het ook bij mezelf betrek. God echt vertrouwen, hem geloven. Of misschien toch zelf de touwtjes van je leven in handen houden. Misschien bepaalde jaloezie, bepaalde irritatie, dingen waar je, die je vindt dat op jouw manier moet. Maar God zegt dat hij volkomen gehoorzaamheid wil. Hij wil dat we hem gehoorzaam zijn. En niet dat we onze eigen interpretatie geven van wat God gebiedt. Dat is natuurlijk het gevaar, hè? Dat je iets leest en in je hart ben je ervan overtuigd, maar je gaat dan zelf interpreteren en redeneren van ja, maar zo slecht is dit toch niet? Maar die schapen en die runderen, je kan er nog hele goede dingen mee doen. Maar het was ongehoorzaamheid. En dan is ook dat Samuel op het toneel verschijnt. Samuel hoort dat van God. En God zegt dan ook, ik heb er berouw over. Dat ik Saul tot koning heb aangesteld. Waarom? Omdat hij zich achter mij heeft afgekeerd en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Dus het berouwt God. God heeft er pijn van en verdriet van in zijn hart. Omdat hij ziet dat wat God had gezegd, dat Saul zich daar eigenlijk niks van aantrekt. Hij gaat gewoon zijn eigen weg. En als het staat dat God geen berouw heeft, betekent dat niet zoals wij de berouw over zonde moeten hebben. Bijvoorbeeld dat we er spijt van moeten hebben over iets dat we hebben gedaan. Maar als God berouw over iets heeft, dan is het niet. Dan gaat het meer over wat hij bij mensen ziet. Zoals hij bijvoorbeeld ook bij de tijd van de Ark van Noach er berouw over heeft. Niet over iets wat hij gedaan heeft. Want God doet niet iets waar hij later spijt van krijgt. Maar hij heeft er spijt van, hij heeft er berouw van om te zien wat mensen doen. Dat ze ongehoorzaam zijn. Hoe wij met hem omgaan, hoe ongehoorzaam we zijn. Dat doet hem pijn. God is een God van relatie en het doet hem pijn als we hem afwijzen, als we ongehoorzaam zijn. En Samuel is ook diep geschokt, lezen we dan in vers 11. Hij was diep geschokt en riep de hele nacht tot de Heere. Dat is wel mooi, hè? Dan zie je dat Samuel heeft echt een hart voor het volk, een hart voor Saul ook. Dat zie je later ook, dat aan het eind van het hoofdstuk, het doet hem echt pijn en verdriet. En later lees je ook dat Samuel boos is, en God is boos op Saul, maar er is ook verdriet. En dat zag ik bij de Heer Jezus. Op het moment dat hij iemand ging genezen, en dan de hardheid van de fariseeën proeft, en ze vraagt, is het goed om iemand te genezen op de Sabbat? En ze negeren hem, ze reageren niet op zijn vraag. Dan staat er ook dat hij toornig rondkeek, hij werd boos, maar ook dat het hem berouwde. En dat is wat er bij God loskomt. Als wij ongehoorzaam zijn, het maakt hem oprecht boos, maar het doet hem ook pijn. Dus dat mag ook. Als er onrecht plaatsvindt, mag je boos zijn. Je mag verdriet hebben. En bij God is dat een gerechtvaardigde boosheid. En ook bij Samuel, het raakt hem tot in het diepst, want de hele nacht roept hij tot God. Wat hij geroepen heeft, misschien om genade, misschien om herstel. En dan staat er dan in vers 12... Samuel stond 's morgens vroeg op, dus hij had de hele nacht natuurlijk al niet geslapen, en ging Saul tegemoet. Het werd Samuel verteld, Saul is in Karmel gekomen en zie, hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht. Dat is ook wel opmerkelijk. Hij heeft het gedenkteken voor zichzelf opgericht. Daar laten we iets zien wat er in zijn hart leeft. Dus aan de ene kant gehoorzaamt hij God niet, doet dit allemaal op zijn eigen voorwaarden, zoals hij zelf denkt dat goed is. En dan geeft God hem die overwinning. En het eerste wat hij doet is een gedenkteken voor zichzelf oprichten. Als herinnering. Hij heeft Agag al meegenomen als bewijs. Ik heb die koning overwonnen. Maar hij richt ook nog eens een gedenkteken op. En is het ook niet zo dat wij dat heel graag doen? Dat wij het toch heel fijn vinden om anderen te vertellen hoe goed wij iets hebben gedaan. En misschien doe je dat wat subtieler. Je kan het op hele subtiele manieren toch een applaus van mensen vragen. En het kan zelfs met valse nederigheid. Zeker in kerkelijk Nederland is het helemaal niet ongebruikelijk. En dat herken ik ook wel in mijn eigen leven. Dat je dingen op zo'n manier verwoordt. Misschien zelfs wel over bepaalde zonden in je leven. Maar op zo'n manier dat mensen zeggen. Jongen, nou dat is toch wel bijzonder hoor. Dat je daar zo eerlijk over bent. En je kan dat manipuleren. Je kan ervoor zorgen dat je lof en eer en applaus van mensen krijgt. Door hoe je jezelf opstelt. En dan richt je voor jezelf gedenktekens op. Misschien ben je niet eens van bewust. Maar dat je ten diepste toch eigenlijk wel trots bent op hoe jij Jezus volgt. En dat je toch serieuzer bent dan de meeste andere christenen. En zo ook Saul. Hij was ten diepste toch wel trots op wat hij had gedaan. En dan zie je in vers 13. Toen kwam Samuel bij Saul. En Saul zei tegen hem. Dus Saul komt hem al pratend tegemoet. Hij vraagt niet wat is de reden van je komst. Of hij groet hem niet. Maar op die manier zoals wij een broeder zouden groeten. Maar hij begint gelijk over zichzelf. Hij zegt dan, wees gezegend door de Heere. Ik heb het woord van de Heere uitgevoerd. En dan kan je afvragen, dacht hij dat echt? Dacht hij op dat moment echt, oprecht? Nou, volgens mij heb ik precies gedaan wat de Heere zei. Zou kunnen. Dat hij zo met zichzelf bezig was. En zo trots was op zijn resultaat. En hij had op zich ook wel gedaan wat God had gezegd in bepaald opzicht. Dus het zou zomaar kunnen dat hij ergens diep van binnen dacht, ik heb gedaan wat de Heer vroeg. Maar het is wel opmerkelijk dat het eerste is wat je noemt. Waarom zou je dat als eerste noemen? Dank. Ja, dat is van gisteren. Het concert. Het kan zijn. Maar omdat hij dat zo op de voorgrond brengt, kan je ook afvragen of hij niet ten diepste probeerde een masker op te zetten en de aandacht af te leiden van het feit dat hij eigenlijk helemaal niet gehoorzaam was geweest. Ik las ergens in het Engels zelfs een heel mooi woord voor self-deception. Dus soort jezelf bedriegen. Misschien is dat wel wat hij deed. Zichzelf en samen wel. En misschien zelfs God willen bedriegen dat hij toch wel op een bepaalde manier had gedaan wat hij moest doen. En dan komt hij, en dat kan ook hè. Ik weet niet of je dat herkennen, maar dat herken ik wel ook in mijn eigen leven. Op het moment dat je zelf niet helemaal in het licht wandelt, een dubbel leven leeft, je zegt dit, maar je leeft er niet helemaal naar en je weet dat diep van binnen. Zodra je dan iemand ontmoet bij wie je proeft, die wandelt met God, dat is toch ongemakkelijk. Ik ben dan toch bang dat iemand het je doorheeft, dat iemand er doorheen kijkt door je masker, dat je betrapt dat je eigenlijk niet helemaal eerlijk bent. Ja, dan probeer je de aandacht af te leiden. Je gaat over andere dingen praten. Als ik zo terugdenk aan vroeger, dan deed ik dat. Dan zorg je ervoor dat je niet over bepaalde geestonderwerpen spreekt, maar dan heb je het over het weer. Niet dat het verkeerd is om over het weer te hebben, maar dat kan een manier zijn, of over de politieke ontwikkelingen. Je kan over van alles praten om maar de aandacht af te leiden van wat er eigenlijk mis zit in je hart. Want als het licht van God op je leven schijnt, dan doe je twee dingen. Of je komt in het licht en je herkent wat je echt bent en wat je echt hebt gedaan, of je probeert het te bedekken. Nou, waarschijnlijk, wat hier gebeurt, is dat Saul probeert te bedekken dat hij niet echt gedaan heeft wat God heeft gezegd, dat hij ongehoorzaam is geweest. Hij zegt, ik heb het woord van de Heer uitgevoerd. Maar ondertussen, achter hem, hoor je de schapen blaten en de koeien loeien. En kan je afvragen van, dat moet toch heel gênant of gek zijn geweest dat je zegt, ik heb het woord van de Heer uitgevoerd en achter je hoor je het bewijs dat je dat helemaal niet hebt gedaan. En Samuel zegt dat ook. Daar staat dan vers 14, toen zei Samuel, wat is dat dan voor een geluid van schapen in mijn oren en een geluid van runderen dat ik hoor? Ja, hij had niet gedaan wat God zei. En of hij zichzelf dus nou bedrogen heeft, dat hij het zelf niet door had, of dat hij het bewust doet. In ieder geval geldt het gebed van David, denk ik, in Psalm 139 ook voor ons. Dat we moeten bidden, Heere, doorgrond mijn hart en ken mijn weg. En zie of er een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Het kan echt zijn in ons leven dat we hier zitten en denken, nou, volgens mij heb ik God gehoorzaamd op dit gebied, op dat gebied. En is het goed? En dat je eigenlijk niet bewust bent dat je op een bepaalde manier misschien hypocriet bent. Dat je eigenlijk aan de buitenkant het goed voor laat komen, maar aan de binnenkant dat het niet echt is. Dan hebben we het nodig dat God het openbaart. Niet om ons te veroordelen zozeer. Want we hebben er vanochtend ook over nagedacht dat het oordeel kwam op de Heer Jezus. Maar dat we dat vragen omdat we echt verlangen om gehoorzaam te zijn aan God. En soms zien we het zelf gewoon niet. Zien we gewoon niet dat we hypocriet zijn. Zien we het gewoon niet dat er verborgen zonden in ons leven zijn. En kunnen we het ook zo makkelijk wegpraten van onszelf en goed praten. Zo erg is het niet. Ja, iedereen worstelt hier wel mee. Maar ja, het is wel zonde misschien. Heere, doorgrond mijn hart. Ken mijn weg. We hebben het echt nodig dat God laat zien. En dan wordt het heel frappant, want dan lezen we dus Sauls reactie. Vier dingen die opvallen in dat volgende vers. Dus Samuel confronteert hem ermee. Wat hoor ik dan? En dan zegt Saul dit. En dit is natuurlijk duidelijk de reactie van iemand die probeert te maskeren wat de werkelijkheid is. Die probeert goed te praten wat niet goed is. En dan zegt hij, die heeft men van de Amalekieten meegebracht. Want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard. Zij deden het. Ja, die schapen zijn er wel. En ik had die opdracht wel gekregen. Maar ja, het volk. Ja, het volk. Ik kan er eigenlijk niet zoveel aan doen. En heeft hij ook nog een goed excuus. Waarom hebben ze dat dan gespaard? Nou, ze hebben het meegebracht en het volk heeft de beste schapen runderen gespaard om de Heere, uw God, te offeren. Dus hij heeft ook nog een heel mooi geestelijk tintje eraan. Hij is ongehoorzaam geweest, maar hij brengt het op zo'n manier alsof hij eigenlijk God een plezier hiermee doet. En dat is onze menselijke houding, denk ik ook. We zijn van nature allemaal heel religieus, dus wij willen het graag goed maken door ons best te doen voor God. Terwijl we vanochtend ook hebben over gehad, wij kunnen niks doen om het goed te maken tussen ons en God. Het is de gerechtigheid van de Heer Jezus waardoor we vrede hebben met God. Het is zijn bloed waardoor we vrede hebben met God. Het is niet iets wat we doen. We moeten niet, en dat is denk ik wel onze menselijke natuur, proberen te compenseren. Aan de ene kant ongehoorzaam zijn, maar dan zeggen, nou, maar dan ga ik nu extra mijn best doen om... Maar dat is niet wat God vraagt. God wil niet dat wij ons best doen om het weer goed te maken. Het eerste wat we moeten doen is, Psalm 139, dan in het licht komen, erkennen dat we het niet goed kunnen maken. En dat we de gerechtigheid van de Heer Jezus accepteren. Het is zijn offer alleen, het is zijn bloed alleen, het is zijn leven alleen. En als gevolg daarvan dat we gehoorzaam gaan zijn. Maar niet ongehoorzaam zijn en dat dan weg proberen te poetsen met ongehoorzaamheid. Maar dan gewoon erkennen, dat had hij eigenlijk moeten doen. Hij had moeten erkennen, zoals David deed toen hij geconfronteerd wordt, ik heb gezondigd. Wat moet ik doen? Dat had hij zijn zonde kunnen beleiden. Maar hij zegt nu, nee, het volk heeft de schapen en de runderen meegenomen. Want we willen dat aan de Heere, interessant genoeg, uw God offeren, staat er. Hij spreekt niet over mijn God of onze God, uw God. Dus Samuel, wij deden het voor jouw God. En dan zegt hij vervolgens, maar het overige hebben wij met de band geslagen. Dus datgene wat hij wel heeft uitgevoerd, dat hebben wij samen gedaan. Dus daar heeft hij wel actief echt aan meegewerkt. Dus datgene wat ongehoorzaam was, ja, daar kon hij niet zoveel aan doen. Dat is een soort overkomen, ja, het volk. Maar het gedeelte waar hij wel gehoorzaam was geweest, dat hebben wij samen gedaan. En hier zie je ook wel een beetje het hart van Adam en Eva. Zodra zij geconfronteerd worden met de zonde, ja, maar die vrouw die u mij gegeven heeft, die heeft mede van die vrucht gegeven. Ja, zegt zij, maar die slang, die heeft mij bedrogen. En zo willen wij van nature de schuld heel graag afschuiven. En we vinden het heel moeilijk om te zeggen, ja, misschien niet helemaal, maar ik ben er ook schuldig aan. Ik heb mijn aandeel hieraan, aan een ruzie, aan bepaalde gevolgen door wat je hebt gedaan. Op je werk kan je zo makkelijk in de verdediging schieten van, ja, maar mijn collega zei, ja, maar ik moest wel, want volgens de regels. En hoe moeilijk vinden wij om dan, als iemand ons ergens op aanspreekt, om te zeggen, ja, je hebt gelijk, dat had ik niet moeten doen. Dat had ik niet moeten zeggen, het spijt me. Ook al zijn er heel veel goede redenen dat iemand anders misschien ook een aandeel heeft, maar gewoon om te erkennen wat jouw aandeel was en te zeggen, ja, het spijt me, vergeef me. Dat vinden we echt heel moeilijk. En dat komt denk ik omdat we ten diepste genade niet echt begrijpen. We willen onszelf verdedigen, we willen het weer goed maken, we willen iets doen, maar gewoon erkennen, ik zit fout, vergeef me alsjeblieft. Dat je eigenlijk jezelf overlevert in de handen van de ander om genadig te zijn, dat vinden wij van nature heel moeilijk. Maar gelukkig ben je, zalig ben je als je die les leert. En ik ben dat ook nog aan het leren. En ik heb ook de neiging om de schuld af te schuiven op anderen. Maar ik heb wel ook door voorbeelden van anderen wel geleerd dat als iemand je ergens op aanspreekt, dan niet gelijk in een verdediging schieten, maar gewoon eigenlijk gewoon te zeggen, ja, je hebt gelijk. Dat spijt me, dat had ik niet zo moeten doen. En dat is echt wel fijn hoor. Als je gelijk op dat moment excuses kan aanbieden en kan aanvaarden. Want heel vaak is het dan ook gewoon goed. Dan zeggen mensen, oké, nou ja, dan weet je het voor de volgende keer. Als je denkt over je werk. Hè, of als je in een relatie gelijk buigt en zegt, ja, je hebt gelijk, dat had ik niet zo mogen zeggen. Ondanks dat je misschien best een goed punt had. Hoeveel ruzies en verbittering kan je niet voorkomen door gewoon te buigen en te zeggen, ja, het spijt me, door nederig te zijn. Dat is echt heerlijk. En heel vaak, dat is heel opmerkelijk, op het moment dat je dat zelf doet en zegt, ja, dat zit ik fout in. Dan niet lang daarna zegt de ander, ja, ik heb het eigenlijk ook niet helemaal goed gedaan. Maar zodra je begint met, ja, maar jij, of ja, maar dat kwam door de omstandigheden, dan, voor je het weet, zie je een conflict. En dat breidt zich uit. En er zijn burenruzies die op tv verschijnen, waarvan de mensen eigenlijk helemaal niet goed meer weten waar die ooit begonnen is. Maar ze helemaal uit de hand gelopen en het begon over een heg, misschien net een beetje. Ja, zo zijn wij. Zo zijn wij. Maar als het goed is, maar als het goed is, leren wij dat gaandeweg in ons leven om meer op de Heer Jezus tegelijk en nederig te zijn. Maar niet zoals Saul, ja maar het volk, wij wilden God een offer brengen. We hebben het misschien niet helemaal, maar de overige hebben we wel met de band geslagen. Maar goed, Samuel grijpt in. Die zegt ook, houd op. Of in het Engels las ik ergens, dan staat er in de vertaling, be quiet. Stop maar. Saul, stop maar met dat geleuter. Het heeft allemaal geen zin. Je praat het allemaal mooi recht, maar het is gewoon, het is niet echt. Het is niet eerlijk. En dan zegt hij in vers 16... Dan zal ik u vertellen wat de Heere vannacht op mij gesproken heeft. En Saul zei tegen hem, spreek. Alsof hij daar nog wel even toestemming voor moest geven. En Samuel zei, is het niet zo dat u, hoewel u klein in eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent, en dat de Heere u tot koning over Israël gezalfd heeft? Ja, dat is waar. Ik weet niet of u dat nog weet van eerdere hoofdstukken, maar op het moment dat koning Saul geroepen wordt tot koning, zegt hij in eerste instantie, we kunnen het misschien wel even opzoeken. Even kijken waar dat dan stond. Ik had het ergens opgeschreven, maar waar in mijn aantekeningen stond dat? In eerdere hoofdstukken, dat hij dan zegt, ik ben van de kleinste stam. Oh ja, 1 Samuel 9 vers 21. Dat is eigenlijk een hele mooie reactie wat hij dan zegt. Althans, het lijkt al heel nederig. Er staat er, even kijken, aan het eind van vers 21, ze zochten hem, maar hij werd niet gevonden. Waarom vinden ze hem niet? Dan staat er vers 22, de Heere zei, zie, hij heeft zich tussen de bagage verstopt. Dus hij wordt tot koning gekroond, Maar ja, hij wil dat, hij vindt het, hij wil niet zo op het podium staan. Dus hij verstopt zich achter de bagage. En wil eigenlijk niet al die eer. Oh, wacht, sorry, ik heb het verkeerde stuk gelezen. Excuus. Ik zeg 9, vers 21. Ik zie op haar gezichten heel vreemd kijken. Ja, nee, dat is logischer. Hoofdstuk 9, vers 21. Daar staat dan: toen antwoordde Saul en zei: ben ik niet een Benjaminiet? Dat was, dat was net, niet kort daarvoor, was Benjamin bijna helemaal uitgeroeid. Het was een hele kleine stam gebleven. Uit de kleinste van de stammen van Israël. En is mijn geslacht niet het geringste van alle geslachten uit de stam van Benjamin? Waarom spreekt u dan mij aan met zulke woorden? Oftewel, ik ben het niet waard. Hoe kan ik nou koning worden? Kies dan iemand uit een belangrijke stam, uit een belangrijke familie. Maar ik kom uit helemaal geen belangrijke familie. Het klinkt heel mooi, het klinkt heel nederig. En dan hoofdstuk 10, dat dan wel, vers 22, die had het moeten zijn. Dat is wat ik net las, dat hij zich tussen de bagage verstopt heeft. Dus hij lijkt eigenlijk heel nederig te zijn, maar als je zo het leven van Saul leest en bekijkt, dan zie je dat hij eigenlijk ten diepste altijd al hoogmoedig en trots is geweest. Alleen verborgen achter een masker van onzekerheid. En zo is het ook met mensen. Je hebt mensen die zijn trots en hoogmoedig en dat zie je. Die praten heel graag over wat ze allemaal hebben bereikt in het leven en over wat ze allemaal goed kunnen. Die praten constant over zichzelf. Nou, dan dat is niet zo moeilijk om daaruit te proeven dat iemand hoogmoedig en trots is. Maar je hebt ook heel veel mensen die zijn heel timide, in zichzelf getrokken, hoor je bijna niet. En dat kan dan ogenschijnlijk heel nederig lijken. Ze treden niet op de voorgrond, praten niet zoveel over zichzelf. Maar het kan zomaar zijn dat daarachter toch een hart zit dat trots en hoogmoedig is. Wat naar boven komt op het moment dat iemand zich wel op zijn gemak voelt. En dat zie je ook bij Saul. Want nu is hij de koning die overwonnen heeft. En hij richt een beeld voor zichzelf op. En hij begint gelijk te praten over wat hij allemaal heeft bereikt. Dus eerst is dat soort verstopt achter een masker. Maar zodra de omstandigheden veranderen, zodra zijn positie versterkt is, dan zie je wat er eigenlijk in zijn hart heeft geleefd. En zo is dat ook bij ons. Je kan je heel goed voordoen aan de voorkant, de mooie woorden spreken. Maar wie je bent in het verborgene als niemand kijkt, wie je bent op het moment dat je op je gemak voelt, dat is wie je echt bent. Vaak in het gezin ben je toch een beetje meer op je gemak. Dan komen er toch karaktereigenschappen naar voren die je misschien op school of op werk niet zo laat zien. Daar ben je de leuke collega die altijd vrolijk is. En daar ben je de klasgenoot die goed zijn best doet. Maar thuis, als er verder niemand bij is, nou, wat komt er dan naar boven? Dat is wie je echt bent. En zo moet je naar God gaan. Niet met je vrome zondaggezicht, maar zoals je echt bent. Wat je echt in je hart ervaart, de irritatie die je echt ervaart. Zo wil God dat we naar hem toe komen. Niet zoals Saul, maar misschien meer als David. Want daar kan je over verwonderen. Hè? Over wat doet Saul hier nou eigenlijk verkeerd? God geeft hem een opdracht. En hij voert die best goed uit. Niet helemaal, maar hij komt aardig ver. En hij verliest zijn koningschap. David gaat vreemd met een vrouw van een ander. Vermoordt die man dan vervolgens. Bedekt de hele boel. Bedriegt iedereen. En hij zegt: ik heb gezondigd. En dan wordt tegen hem gezegd: je zonden zijn vergeven. Dat is toch gek eigenlijk. Als je zo menselijk naar wijze naar kijkt, denk je: dat is een beetje met twee maten meten. De een valt best mee, wordt keihard gestraft. En de ander zondigt op grote wijze. En die ontvangt genade. Hoe kan dat nou? En ik denk dat het verschil erin zit, is dat God niet zozeer, natuurlijk wel, maar niet in de eerste plaats kijkt naar wat aan de buitenkant zichtbaar is, de dingen die je doet en zegt, maar wat er echt in je hart is. En wat je bij koning David proeft, dat zie je al op het moment dat hij herder is en al die psalmen die hij heeft geschreven, je proeft zijn verlangen om met God te leven, om gehoorzaam te zijn, om te doen wat God van hem vraagt. Hij wil gewoon graag bij God zijn. Heel veel psalmen gaan er ook over. Ik verlang om bij de tempel van de Heer te zijn. Ik verlang bij hem te zijn. En dan begaat hij een grote zonde en hij wordt geconfronteerd. En hij komt in het licht. Hij zegt: ik heb gezondigd. Niet zoals Saul het zegt, want dat zullen we ook nog laten zien. Hij erkent dat hij heeft gezondigd, maar hij heeft gelijk een excuus. Maar David erkent gelijk: ik heb gezondigd. En de les is denk ik vooral dat we gewoon eerlijk en echt moeten worden naar God toe. Niet met mooie woorden, niet met goed praten, excuses. Maar dat je erkent wie je werkelijk bent. Wat je, als niemand kijkt, wie ben je dan? Zo moet je naar God gaan. En zo wil God je ook ontvangen. Want dat is natuurlijk het hele concept van genade. Niet dat de een meer genade ontvangt omdat hij minder zondig is. Maar het is juist de grote zondaren die meer genade ontvangen. Denk aan het verhaal van de fariseer en die zondaar in de tempel. De fariseer die uiterlijk zo gehoorzaam was en alles deed wat God wilde, maar hoogmoedig en trots was, ontvangt geen genade. Maar de man die echt schuldig was en zich buigt voor God en zijn zonde beleidt, die ontvangt genade. God wil ons graag genade geven. Hij wil ons niet veroordelen, hij wil ons genade geven. En ook als je nu christen bent en dus niet meer bang hoeft te zijn voor het oordeel wat straks volgt, verlangt God dat je echt bent. God wil je hart. Hij wil een relatie. Dus wat zou je dat moeten doen? En dat had hij eerder ook al moeten doen. Toen hij zelf dat offer bracht. Dat is een paar hoofdstukken hiervoor. Gewoon erkennen wat hij had gedaan. Eerlijk worden. Dat is wat God wil. Daarom zegt Samuel dus ook in vers 16. Houd op. Dus zodra je excuses hebt voor je zonde, dan moet je Samuel tot je hart laten spreken. Die je zegt, houd op. Stop maar. Wat is dit, al dat geblaat achter me? Wat, dat je dan erkent, ja heren, of tegen wie je ook maar gezondigd hebt, ja, ik zit fout. Ik heb gezondigd. Oh, het was al bijna tijd. Nou, ik ben nog niet eens op de helft, denk ik. Maar ik ga dan nog naar vers 22. Ja, er zit zoveel in het hoofdstuk. Dat is ongelooflijk. Het is echt heel leerzaam. En ik hoop dat het ook wel herkenbaar is in je eigen leven. In vers 22 staat dan een heel bekend gedeelte. Daar zegt Samuel: heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzaam is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn is beter dan het vet van rammen. Had God niet geboden om offers te brengen? Jawel, dat was goed. Dat moesten ze doen. Maar het heeft geen enkele zin om offers te brengen als ondertussen je hart afwijkt van God. Moet een christen goede werken doen? Absoluut. Wij zijn geroepen om goede dingen te doen. Maar heeft het zin om goede dingen te doen terwijl je ondertussen schijnheilig bent, niet eerlijk bent, verborgen zonde in je leven koestert? Nee, dan heeft het eigenlijk geen zin. Wat God wil, is meer dat we gehoorzaam zijn. Dus als er dingen in ons leven zijn, bepaalde zonde die we koesteren, bepaalde bitterheid, misschien bepaalde ruzies die niet zijn bijgelegd, misschien, nou ja, noem het maar op, waarvan je nu weet, dat is niet goed in mijn leven. Het staat tussen God en mij in, het staat tussen mensen en mezelf in. Dan moet je niet proberen het weg te poetsen door extra goed je best te doen, maar door te erkennen wat het werkelijk is en van harte bereid zijn gehoorzaam te zijn aan God. Dat zijn ook offers wat God wel behagelijk is. In Romeinen 12 wordt het ook gezegd, God verlangt als offers van christenen niet zozeer dus meer dieren die geofferd worden, maar dat we ons leven offeren als een heilig en welgevallig offer. Dat is voor hem wel behagelijk. Daar wordt hij blij van als we onszelf aan hem geven, ons hart aan hem geven. Dus ik hoop dat we van, u zou het hoofdstuk nog eens gewoon zelf moeten doorlezen en zo over deze versen moeten nadenken. Maar wat we denk ik van Saul kunnen leren, ook in contrast met David, geen excuses, geen mooie praatjes, niet ja maar hij, ja maar zij, de omstandigheden, maar gewoon eerlijk worden en erkennen wie je werkelijk bent. En dan zul je ontdekken dat je genade ontvangt. Ik heb een moment in mijn leven gehad dat ik dacht, als ik dit, wat ik nu heb gedaan, ga vertellen aan mensen, want ik wist ergens, ik moet het goed maken, maar als ik vertel wat ik heb gedaan, ja, dan is het klaar. Dan is die schaamte. Het liefste denk je, weet je wat, ik begin gewoon opnieuw. Vanaf vandaag ga ik het beter doen. Dat is onze houding. We doen net alsof het niet gebeurd is, vandaag ga ik het beter doen. Ja, dat werkt, zo werkt het niet. Want dat doet het vandaag weer zo. Je bent er niet echt vrij van. En het moeilijke is om naar iemand toe te gaan en te zeggen, ik heb toen dit gezegd, maar heel eerlijk, eigenlijk is dit wat ik heb gelogen. Of dit is er echt gebeurd. En mijn ervaring is, tot nu toe, dat op het moment dat je dat doet, dat mensen eigenlijk heel genadig en liefdevol reageren en zeggen, joh, wat dapper dat je dat zegt. Nou, ja, nee, natuurlijk, van harte vergeven. En ook ongelovigen, die waarderen dat enorm. Als je, het is natuurlijk geen goed getuigenis als je dat te waak moet doen, maar dat mensen waarderen dat als je eerlijk bent. En gewoon eerlijk bent over je falen. En heel vaak worden mensen ook zacht en delen dan ook over hun moeite. Dat is denk ik wat we kunnen leren van David. Dat God vooral een echt hart verlangt. Naar waarheid in ons binnenste. Dus mag de Heer ons helpen dat we echt worden. Dat we eerlijk worden. Dat we naar de troon van genade gaan. Want er is daar iemand die voor ons bidt en pleit om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dus mag de Heer ons daarbij zegenen dat we steeds meer op hem mogen gaan lijken. En dat we steeds meer op hem gaan lijken, laat ik daarmee stoppen. Ja.